Het oorlogsverhaal van Wageningen, de stad die zich tegenwoordig bevrijdingsstad mag noemen, staat in feite model voor alles wat zich tussen 1940 en 1945 afspeelde in ons land. Daarom vertellen programmamaker Ton van Roon en de historici Evert-Jan van Roekel en Annika van der Peut het oorlogsverhaal van de stad en komen ook familieverhalen op tafel waarvan de betekenis niet verloren mag gaan. Welkom bij Met de Ogen van Nu. Een podcastserie over oorlogsverhalen die ertoe doen. Deel 7. Het misverstand 5 mei. De Wageningen zijn terug. De stad is min of meer opgeruimd op een gegeven moment. Maar niet zonder gevaar. Er gebeuren na die terugkeer van de bevolking, gebeuren er nog wel wat hele zware ongelukken die direct in verband staan met het feit dat Wageningen zo lang oorlogsgebied was en ook de Wageningse omgeving. Ik las over jongetjes die naar de overkant gaan, naar de overkant van de Rijn, in Zetten gaan helpen bij het plukken van bessen op 2 juli. Nou, dan is die oorlog alweer enige tijd voorbij. Maar ja, op de terugweg, bij Indoornik, het dorpje tussen Zetten en het Lexusveer, lopen ze op een landmijn. 2 jongetjes dood. En Johan Ruys en Meerte Hommerson. Dan kun je zeggen van ja, onbezonnen. Maar dat soort gevaren lagen natuurlijk op de loer. Hè?
Ja. Ja, onbezonnen. Kijk, het is ook puur de pech. Maar ja, we moeten nogmaals onderstrepen. Het is maandenlang echt oorlogsgebied geweest rondom die Rijn. Dus dat die explosieven allemaal niet eens drie weg waren en dit soort incidenten zich voordeden, dat was bijna onvermijdelijk. Dus ja, het is ook een tragisch verhaal natuurlijk. Maar door de omstandigheden die daar ontstaan waren, ja, dat kon nog maandenlang konden die dingen zich voordoen.
Ja, als je kijkt naar de huidige tijd en je ziet bijvoorbeeld de ellende in de Oekraïne en je ziet hoe kinderen daar af en toe ook scharrelen tussen de puinhopen en de ruïnes, daar moet ook van alles en nog wat liggen. Als je dat even voor ogen houdt, ook hier gebeuren de meest vreselijke ongelukken met granaten die exploderen. En ja, er is bijvoorbeeld ook een opslagplaats van explosieven en daar gaat het een en ander in de lucht. En er komen ook kinderen bij om het leven. Was daar geen toezicht of geen zorg na de oorlog, met name op dit soort punten, dat het gevaar nog loerde op in feite iedere straathoek?
Ja, nou ja, kijk, ik vind dat lastig de duiden wat betreft, ja, hoe goed is dat wel of niet gedaan. Maar ik kreeg wel de indruk dat binnenlandse strijdkrachten later ook geallieerde militairen wel gedaan hebben wat ze konden om zoveel mogelijk te ruimen en de omgeving veilig te maken. Maar ik denk dat dat bijna een ondoenlijke opdracht was om dat op de millimeter voor elk projectiel te doen. En dat het daarom ook onvermijdelijk was dat dit soort dingen zich nog konden voordoen met alle nare gevolgen van dien. Maar ik krijg de indruk dat binnen de beschikbare middelen na de oorlog dat er zoveel mogelijk aan gedaan is om dat die leefomgeving weer zo veilig mogelijk te maken in Wageningen.
Ik herinner me als kind dat wij wel eens in het bos op de Wageningse berg een granaat vonden.
Ja.
En dat mijn moeder heel zenuwachtig in de deuropening stond, omdat we een keer een granaat hadden uitgegraven en op een schop kwamen we dat projectiel laten zien aan mijn moeder.
Ja.
En die schrok zich een hoedje. Maar tegenwoordig zou daar, ik weet niet wat voor toestand over zijn ontstaan. Ja, en toen werd het in feite als een soort feit meegenomen van kan gebeuren. En ja, er kwam iemand langs om die granaat op te halen.
Ja.
Een totaal andere mentaliteit natuurlijk in die tijd. Hè?
Ja, dat kunnen we ons nu ook niet meer voorstellen dat daar zo mee om wordt gegaan. Ja. Nou, misschien is wel de conclusie dat wij ondertussen zo ver verwijderd zijn van een situatie dat we überhaupt in een oorlogsgebied leven. Dat we zoiets heel groot vinden en waar men dat op dat moment heel anders bezag.
Ja.
En zeker diezelfde ouders hebben meegemaakt wat jij met neefje en midden in die vuurlinie in oktober 44. Dus ja. Andere mindset.
Ja, en als je een voorstelling wil maken van hoe heftig dat granaatvuur met name in 44 moet zijn geweest. Ja, wandel maar door het arboretum. En je vindt nog steeds bomen die krom gegroeid zijn en waar de granaatscherven nog in zitten.
Ja.
Dus wat dat betreft zijn de overblijfselen van die oorlog nog zichtbaar aanwezig.
Ja, absoluut. We hebben dat uitkijkpunt bij het Arboretum. Daar hebben ze volgens mij ook een bordje bij. Daar zie je ook duidelijk waar die bomenlijn is afgezaagd, hè, om schootsvelden te creëren. Dat kun je heel duidelijk zien. Maar inderdaad, op die stukken zie je ook in die bomen granaatscherven inslagen zitten. Daar zie je de sporen nog heel duidelijk terug. Nou ja, goed, dat is een beetje de achtertuin waar jij vroeger speelde.
Ja.
Dus daar kun je het heel duidelijk zien. Dus dat daar nog wat gelegen heeft, ja, dat ben je toch het gevaar ontlopen uiteindelijk.
Wat nog spanning moet hebben opgeleverd extra, is dat er ook nog behoorlijk lang na de bevrijding berichten kwamen van mensen die verdwenen waren of gearresteerd waren. En ja, er kwam alsnog het bericht van overleden. Dat moet ook een bepaalde impact gehad hebben, of niet?
Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk die hele tijdsperiode daaromheen is natuurlijk een periode van onzekerheid door verschillende factoren. En ook mensen die vermist zijn, die uiteindelijk zijn gearresteerd, ergens naar een kamp zijn gestuurd. Er komt natuurlijk een hele tijd, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor de Joodse gemeenschap natuurlijk, die in onzekerheid helemaal leeft natuurlijk, met zoveel mensen die gedeporteerd zijn en die van de meesten nooit meer terug zouden komen. Ja, dat is natuurlijk een fase van grote onzekerheid geweest, die maanden na de oorlog.
Hoe wij eigenlijk zijn omgegaan in de jaren na de oorlog met het feit van hoe herdenken we eigenlijk die jaren, daar moeten we het dadelijk nog even over hebben. Het leven neemt min of meer weer zijn gewone gang. Stad moet worden opgebouwd. Mensen hebben daar alle energie en tijd voor nodig, denk ik. Ellende wordt een beetje weggestopt. Maar is er ook eventjes zoiets als een afrekening?
Ja.
Ik bedoel, allerlei plaatsen zie je direct na de bevrijding. Ja, taferelen op straat. Vrouwen die worden kaalgeschoren. Collaborateurs worden opgebracht. En noem het allemaal maar op. Ellendige beelden. Die hebben we in Wageningen allemaal niet gezien. Want jaar of maanden na die eerste emoties komen de mensen pas terug in de stad. Maar desalniettemin, er is veel gebeurd, dus er is ook wel het een en ander af te rekenen, denk ik dan.
Ja, nou ja, in het grotere verhaal natuurlijk, die afrekening van de fouten, hè, de collaborateurs in de samenleving, dat maakt eigenlijk na de oorlog dat er onder de bijzondere rechtspleging, hè, het systeem van het afrekenen met collaborateurs, wat vanuit de staat dan ook gebeurt, en dat er eigenlijk een soort van tweedeling ontstaat tussen de goede en de foute Nederlanders. En in de eerste dagen na de bevrijding heb je inderdaad ook de incidenten met moffe meiden die kaalgeknipt worden, vrouwen op straat, andere incidenten. Relatief gezien in Nederland valt het mee qua afrekening. Hè, in vergelijking met Frankrijk en laat staan met Oost-Europese landen gebeurt er relatief weinig. Hè, in de zin van de echte lynchpartijen. Maar er is absoluut, ontstaat er een scheiding tussen de goede en de fouten. En in Wageningen zie je dat inderdaad minder. Simpelweg omdat de stad leeg was. Er was hier niemand. In Ede bijvoorbeeld is dat al anders. Want daar gebeurden dat soort dingen wel. Maar in Wageningen hadden we ook relatief niet zoveel collaborateurs in verhouding tot andere omgevingen. Maar daar wordt eigenlijk vrij gemoedelijk mee omgegaan. In Wageningen zijn, nou ja, ook later op het moment dat de Wageningers wel terug zijn, wordt daar relatief vriendelijk mee omgegaan. In die zin, we hebben niet echt incidenten. Er worden oud-NSB'ers te werk gesteld om puin te ruimen, maar dat gaat op een relatief gemoedelijke manier. Er zijn eigenlijk weinig incidenten van mensen die nog aangevallen worden, kaalgeknipt worden. Dat soort incidenten doen zich in Wageningen eigenlijk niet voor.
Nee, maar er is denk ik toch heel veel schade. Ook in de emotionele beleving van een heleboel mensen. Is dat nergens terug te zien in die oorlogsgeschiedenis? Ja, ik koppel het met name aan deze tijd, waar heel veel belangstelling is, met name voor de verhalen. Wat is er nou precies gebeurd? Jij zegt, het viel in Nederland eigenlijk wel mee, maar er wordt steeds meer bekend over bijvoorbeeld kleine interneringskampen. Er waren er honderden van in het land.
Ja.
Ja, daar zijn toch de meest vreselijke dingen.
Nee, absoluut, absoluut. Wat ik wilde zeggen is eigenlijk de directe incidenten na de bevrijding, als je het hebt over echt openlijke lynchpartijen op straat en dat soort zaken, dat valt in Nederland heel erg mee in verhouding tot andere plaatsen in Europa. Die directe afrekening. Maar in Nederland hebben we natuurlijk een gigantisch systeem onder de bijzondere rechtspleging. Er worden enorm veel interneringskampen opgezet. Hè? Interneringskampen, allerlei voormalige kampen, maar ook loodsen, schoolgebouwen. Op allerlei plekken in Nederland worden locaties ingericht waar collaborateurs, vermeend collaborateurs, allerlei mensen worden daar opgesloten. Gigantische soort van zuiveringsactie die alle foute Nederlanders buiten de maatschappij moet plaatsen. Die worden opgesloten. En op veel van die plekken vinden ook excessen plaats. En daar ontstaan situaties waar vergeten geschiedenis, wat voor liever onder het tapijt hebben geveegd eigenlijk. Maar daar ontstaan situaties die eigenlijk niet door de beugel kunnen. Wat later ook erkend wordt. Dus eigenlijk die hele groep fouten, de collaborateurs, de mensen die na de oorlog aan de foute kant worden geplaatst. Die worden daar slecht behandeld. Die hebben moeite om terug in die maatschappij te keren. Worden met de nek aangekeken. En dat is wel een belangrijk punt nu naar de actualiteit. Want dat hele verhaal, daar was jarenlang nooit aandacht voor. Die moesten gewoon de kop houden. En die waren fout geweest. En die hadden verdiend wat ze toekwam. En het is nu de laatste jaren zo. Je ziet ook met een tentoonstelling in Nationaal Monument Kamp Amersfoort over die groep geïnterneerden. Dat er nu steeds meer aandacht is voor dat verhaal. En dat is met name ook van belang voor nabestaanden. Wat er dus tienduizenden zijn. Die eigenlijk niet zoveel aan konden doen wat hun ouders hadden gedaan. Maar die eigenlijk een heel leven hebben geleid onder het juk van die geschiedenis. En dat er nu ook ruimte is voor die mensen om hun verhaal te doen. En dat voor dat stuk van de oorlog nu ook belichten. Dat er aandacht is voor die kant van het verhaal.
Maar je bent opgegroeid met ouders die heel intensief die oorlog hebben meegemaakt. Maar wat mij altijd opvalt, en ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Maar dat er eigenlijk jarenlang, als het ging om het herdenken op 5 mei. Ja, daar werd wel wat aandacht aan besteed. Maar als je nu kijkt hoe we daarmee omgaan en wat voor... Ja, sorry voor het woord, maar wat voor circus er is ontwikkeld rondom 5 mei en de bevrijding. Dat was althans in mijn familie jarenlang helemaal niet aan de orde. Ik bedoel, er waren heel veel verhalen, maar dat je het echt in een bepaald soort context en dan ieder jaar stijf rechtop en moest zitten. Ja, we moesten wel altijd twee minuten lang onze mond houden als kinderen. Maar dat was het dan zo'n beetje. Ik heb zo'n idee dat die hele herdenking, ook hier in het Wageningse, dat pas sinds een jaar of 20 of zo echt aan de orde is. Daarvoor was dat helemaal niet zo.
Ja, wel iets langer. Ja, ik had uit mijn eigen herinnering 4 mei, 8 uur, was het geheiligd.
Dan moest iemand daar wel het
gewicht daarvan. En we waren ook wel in de aanloop en daarna ook, bepaalde momenten. En die day werd er een film gekeken, de langste dag dan gekeken bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Maar de feiten waren van 5 mei, denk ik, bij de oudere generatie Wageningers. Was denk ik veel minder groot dan de omvang van het evenement heden ten dagen. Want volgens mij is het op de manier zoals het nu gevierd wordt, is dat ook pas sinds de jaren 80, geloof ik. Hè? Dat 5 mei op die manier grootser wordt gevierd.
Heb jij een idee, Annika, want jij hebt met oorlog in mijn buurt en met kinderen in de afgelopen jaren toch veel gesprekken gevoerd met mensen die oorlog... Met name ouderen die oorlog hebben meegemaakt, dat herdenken en het terugblikken op die tijd, dat echt in de vezels van mensen zit?
Ja, voor al die ouderen die wij natuurlijk hebben geïnterviewd, die, wat we al net zeiden, die hebben de bevrijding meegemaakt in andere steden, vaak in Veenendaal, Ede, Lunteren. Dat zijn gewoon kindheidsherinneringen. Dus voor hun is het gewoon de eerste boterham met jam. Een aardige Canadese soldaat. Dat is voor hun bevrijding. Die stilte minuut natuurlijk. Die zijn ook natuurlijk in de nationale gevoel van herdenking ingebouwd. Soort van. Maar voor hun zijn het echt die kleine. Weer iets leuks hebben. Weer vrolijk zijn. Vrouw vertelt van de moeder die weer een kleurrijk jurkje voor haar heeft genaaid. Dat zijn denk ik meer hun herinneringen aan de bevrijding en waar zij zich aan vasthouden. En ook de events daaromheen op 4, 5 mei, die zijn natuurlijk wel belangrijk voor... Eigenlijk belangrijker voor de latere generatie misschien dan voor de generatie die het echt heeft meegemaakt.
Ja, ik denk dat wel een belangrijke constatering is. Ik denk ook een beetje dat zo is. En natuurlijk is het ook belangrijk om nog te benoemen het grote misverstand van heel veel mensen. Nogmaals, dat hier in Wageningen op 5 mei feest in de menigte stonden. Volgens mij had jij daar ook nog een interessante
anekdote over. Ik werd gebeld door een journalist, want mij kwam die uit Utrecht en... Zij wilde of ze moesten een stukje maken over de bevrijding in Wageningen en wilde graag filmmateriaal en fotomateriaal over 5 mei in Wageningen. En verwachtte dan beeldmateriaal van blije menigte, blije kleine blonde meisjes met vlaggetjes en voor Hotel de Wereld. En toen moest ik haar teleurstellen en zei: ja, maar op 5 mei 45 was niemand in Wageningen. Vooral geen blije kleine meisjes. En zij werd enorm boos op mij. En of ik toch überhaupt wist wat ik aan het doen was. En wie mij dan die baan heeft gegeven en zoiets. En toen zei ik: oké, nou, dan spijt me. En 2 dagen later belde ze op en bood heel erg haar excuses aan. En zei: oké, ik heb toch nog wel even nagekeken en u heeft wel gelijk. Dus ja, die hele stad der bevrijding is natuurlijk wel heel anders dan veel mensen zich voorstellen.
Je ziet daarin natuurlijk die ontwikkeling van wat je zegt voor de jongere generatie, ook het feest. En belangrijk dat we daarbij stilstaan. En niet alleen het vieren van dat moment, maar ook het grotere vieren van de vrijheid. En dat leidt dan ook tot andere invulling van het programma. Ja. En daar kunnen we allemaal wat van vinden. Maar goed, even los daarvan. Je ziet wel dat het ontwikkelt. En wat bijvoorbeeld een hele grote ontwikkeling is de laatste jaren, is dat we natuurlijk, ik geloof vorig jaar, voor het eerst een meemarcherend Duits regiment soldaten hebben gehad met defilé. Ja. Natuurlijk, of een vrijheidsoptocht zeggen tegenwoordig, geloof ik. Maar in ieder geval tijdens de optocht. En dat zijn natuurlijk wel ontwikkelingen. Dat je ziet van, oké, de manier van herdenken en vieren en verandert gewoon door de jaren heen. En dit is natuurlijk wel een grote, hè, dat Duitsers nu steeds actiever daarin meedoen.
Zoveel jaar na de oorlog. En wat opvalt is dat de hoeveelheid publicaties over de Tweede Wereldoorlog, en met name publicaties over de verhalen in steden, in dorpen, vanuit families en noem het allemaal maar op, dat neemt hand over hand toe. Het lijkt af en toe wel alsof, als je gaat kijken naar de hoeveelheid boeken die verschijnen, dat er iedere week wel een nieuw boek verschijnt met weer een verhaal wat heel exemplarisch is voor al die ellende die zich heeft afgespeeld tussen 40 en 45. En als je dan kijkt naar de manier waarop wij hier in het Wageningse herdenken, ja, dan zou ik jullie als historici willen vragen van: we zijn op zoek hier in de stad naar wat was uiteindelijk het koloniale verleden van de stad. Want daar kunnen we van leren. Vraagteken. Maar zou er ook zoiets moeten zijn als: wat kunnen we leren van het oorlogsverhaal van de stad?
Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Daar valt nog veel meer te winnen. Als we al kijken naar de incidenten die we beschrijven, zoveel persoonlijke verhalen. Je constateert terecht dat er tegenwoordig de laatste jaren steeds meer aandacht is voor die persoonlijke verhalen. Maar in Wageningen blijven we toch vooral focussen op Hotel de Wereld en op 5 mei. En er zijn zoveel interessante invalshoeken waar we meer mee zouden moeten doen. Is dat we zeker moeten concluderen dat het Wageningse oorlogsverhaal nog niet verteld is.
Nee, ik ben daarmee eens en ik denk vooral, want ik had het daar ook al over de volgende generaties, de jonge generatie nu. Geschiedenisboeken zijn heel erg interessant en zijn belangrijk voor school. Maar als je echt aan kinderen geschiedenis wil leren of hun een besef wil geven wat er echt is gebeurd, dan heb je die kleine verhalen nodig. Want juist die, daar kan je een link mee maken. Daar kan je een persoonlijke verbindenis mee krijgen. En daarom, elke persoonlijke verhaal die je nog niet vertelt, is eentje te weinig, denk ik.
Ja, en het werkt ontzettend goed voor de jongere generatie. Want jij weet dat heel goed, Annika, met oorlog in mijn buurt. Maar ik zie het ook als ik wel eens op de basisschool van mijn kinderen bijvoorbeeld een verhaal doe. En dat je vraagt aan die kinderen: goh, waar woon je? Nou, daar weet je dat daar gebeurd is. En je ziet dan dat die kinderen gelijk bij de les zijn en natuurlijk aangegrepen worden van: oh ja, dit is naast mij gebeurd. Of dit is het huis van de buren waar die mensen woonden. Je maakt het zoveel tastbaarder dat het gewoon zoveel meer binnenkomt. En juist die kleinere verhalen, die op zichzelf tragisch genoeg zijn, maar door het daar te beginnen, voor de jonge generatie denk ik dat je het veel beter overlevert op die manier. Dat werkt heel goed.
En zeker nu er een actualiteit is die op z'n zacht gezegd toch hier en daar best beangstigend is. Als je kijkt wat er allemaal in de wereld gebeurt, maakt het duidelijk maken van de impact van zo'n lokaal oorlogsverhaal natuurlijk extra belangrijk en waardevol, denk ik.
Helaas is het actueler dan ooit. En dat maakt dat, dat je dit verhaal heel goed kunt gebruiken om die realiteit te onderstrepen. En daarom is het extra belangrijk dat we dit verhaal blijven vertellen in al zijn facetten.
Met de ogen van nu is een Van Roon van Roekel productie. Muziek Jasper Somsen. Techniek Jan Verbiezen en Marcel Onderstal. Logistiek Dennis Jansen.